Dit is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Risk Has the Future. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. In deze aflevering praat ik over datakwaliteit, data-inzicht, data-uitwisseling. En ja, logisch, dat wordt steeds belangrijker. Natuurlijk ook in de zakelijke verzekeringsmarkt. Goed voor kostenefficiëntie en een betere klantbeleving. Dan zul je denken, ja, dat is toch volstrekt logisch, het is 2023. Klopt, maar in de co-assurantiemarkt willen we nog stappen zetten. Bijvoorbeeld bij nieuwe posten, bij mutaties en ook de wetgever stelt eisen. Zoals een cumulatieoverzicht of gestructureerd vastleggen van objectinformatie. Het gaat over gebouwen. Nou, gaan we het allemaal over hebben in deze podcast. Want het onderwerp luidt verzilveren van data. Bij mij te gast Michelle Broekhuis, Roger Hendricks en Christy van Buren.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
Michelle Broekhuis is broker property bij Quintens Insurance Brokers, een verzekeringsmakelaar. En daarnaast is ze lid van de werkgroep Idols Platform, waarmee ze een goed voorbeeld geven in het omarmen van de juiste inzet van gestructureerde data. Dus het kan niet anders dat zij in deze podcast zit. We praten dus vandaag, Michelle, over dat Idols Platform. Kent elke luisteraar dat eigenlijk?
Eigenlijk hoop ik het wel inmiddels.
Ja, zou moeten.
Zou moeten. Er is door het VNB natuurlijk heel veel rugbaarheid aangegeven. En het is denk ik de toekomst.
Ja. Wat doet het voor jou in de notendop? Als jij het in een zin zou samenvatten, als ik je 's nachts om 3 uur wakker maak, waarom leef jij met Idols?
Al mijn objectinformatie wordt erin verwerkt.
En objectinformatie is in dit geval panden, gebouwen.
Ja. Ja.
Ja,
adressen.
Ik presenteer ook vast goed gezocht, dus ik begrijp er iets van. Maar adressen, objecten.
Ja, en daarbij behorende informatie. Dus we leggen het risicoadres vast, de bouwaard, de taxatierapporten kunnen vastgelegd worden. Ja,
en dat is voor jou dus heel belangrijk, want je houdt je bezig met die property.
Ja.
Nou, en hoe dat dan werkt en wat andere luisteraars aan kunnen hebben, daar wil ik heel graag met je over doorpraten. Roger Hendricks, CTO van Venetre, een full-service leverancier van online oplossingen. En ook de partij waarmee de VNB samenwerkt als het gaat over IT-systemen. Ja, Roger, een schaal van 1 tot 10. Hoe groot is het potentieel dat er nog ligt om data te gebruiken voor een beter functionerende co-assurantiemarkt?
Nou, ik denk zeker nog een 8.
Een 8?
Ja.
En een 10 zou dan het potentieel is oneindig?
Ja, een 10 is potentieel oneindig, maar
Dat is enorm.
Een beetje afhankelijk van capaciteit en computeromvang, zeg maar.
Ja, maar het betekent dus dat als jij zegt 8, dan zeg je eigenlijk er wordt nog heel veel niet gedaan, wat super simpel is om toe te passen.
Dat klopt. Je moet wel over dat heuveltje heen, zeg maar, om daar echt gebruik van te kunnen maken. Als je daar eenmaal overheen bent, is er een heleboel te halen.
Ja, maar het is dus ook een beetje een pijnlijk antwoord.
Een beetje, ja. Ja.
Nou ja, daarom maken we deze podcast met als titel Verzilveren van Data. Want we willen dat laaghangende fruit willen we plukken, toch?
Zo is het.
Daar komt het eigenlijk op neer. Christy van Buren. Ja, functioneel beheerder bij VNB. Maar die titel doet je geloof ik geen recht. Want jij bent wel de drager van al deze IT-systemen die de VNB beheert en uitgeeft. Maar hoe ziet jouw rol er dan precies uit?
Nou, bij de VNB hebben we dus het team functioneel beheer. En wij doen alle support voor de systemen die Roger onder andere voor ons maakt. Maar we hebben dus leveren de support. We doen de trainingen. We doen de opleidingen. Gebruiksoverleggen. Dus alles samen en met voor de leden. Dat is wat wij oppakken. En dan hopen we dat de systemen die we hebben dus bijdragen aan die mooie vooruitzicht wat Roger schetst, om die 10 toch misschien wel te gaan halen.
Ja.
Want dat is wat we als VNB willen bereiken samen met onze leden.
Het is een belangrijke rol, hè, Michelle, van de VNB, dat zij deze IT-systemen draaien.
Ja, dat ze het faciliteren. Anders gaan we eigenlijk terug de historie in met iedereen zijn eigen systeem.
Ja.
Wat niet met elkaar communiceert.
Wat geloof ik niet betekent dat jullie niet per se ook eigen systemen hebben.
Nee, we hebben natuurlijk allemaal een polissysteem. In ons geval is dat ANVA. Maar dat kent zijn beperkingen. Dat is eigenlijk over het algemeen meer ingericht op volmachten.
Ja.
En wat minder op beurs.
Precies. En de systemen die, zoals het Idols platform, waar jij ook mee bezighoudt, dat is echt een systeem wat communiceert met alle spelers die er in die co-assurantiemarkt zitten.
Ja.
En de vraag is, hoe kunnen we daar meer uithalen? Dan hebben we het dus over gestructureerde data, Christy. En dat heb je ook duidelijk als thema geagendeerd van deze podcast. Maar wat voor beeld heb jij daar dan bij? Waar denk je dan aan?
Nou, je kan daar zover gaan als je wil in de definitie. Maar het belangrijke is dat we met elkaar eens zijn over het model en de wijze waarop we de data uitwisselen. Dus dat we als volledige branche overeenstemming hebben dat als wij hier een datum invullen, dat wij dat allemaal op dezelfde manier interpreteren. Dat we dus naar een model toe gaan waarmee we die informatie uitwisselbaar kunnen maken. Dus wat Michelle ook zei, van, hè, we hebben allemaal nog ons eigen systeem waar die data ook weer in moet. We hebben gewoon één standaard nodig waarmee het van A tot Z door de hele keten heen kan. En dat is wat wij zeggen gestructureerd. Heb je een PDF-document, mooi polis-document, staat heel veel informatie in. Maar dat is geen data die je kan verwerken.
Dus je moet het eerst eens worden over hoe een datafile eruit ziet. Dus ook met zeg maar, wat voor type file het is.
Nou, in ieder geval de componenten die erin komen, dat we daar overeenstemming hebben, dat we die op deze manier verwerken. Dus als wij zeggen van we verwerken een datum, we verwerken een dekking, we verwerken een premie, doen we dat altijd op dezelfde manier. Daarmee hou je de flexibiliteit om gewoon volledig eigen inhoud te geven, maar we verwerken het op dezelfde manier. Dus er is nooit verwarring over hoe we dat moeten verwerken, hoe we dat moeten interpreteren en die data kan door de hele keten heen.
Ja, ik begrijp dat. Dat is het beleid wat erachter zit. Maar Roger, het betekent ook wat ik zei. Je moet wel, laten we zeggen, met dezelfde letters schrijven.
Klopt. Het belangrijke in die standaardisatie zijn twee dingen. Eigenlijk, één is de structuur. Hè, dus hoe zit alles aan elkaar vast? Hoe ziet het boompje eruit van zo'n polis? Maar het andere is ook van, uit wat voor lijstjes kan ik eigenlijk kiezen? Hè, bij IDOS is er ook best wel wat discussie over geweest. Hè, wat voor soort voertuigen zijn er eigenlijk allemaal? Of wat voor soort bouwaarden zijn er allemaal? En als je daar als branche uit bent, dat is natuurlijk heel fijn. Want dan pas kun je echt automatisch gaan uitwisselen. Zodat er geen discussie meer bestaat over wat betekent iets.
Dus je moet debatteren over wat voor voertuigen er zijn. Om maar wat te noemen.
Ja, bijvoorbeeld.
Een vrachtwagen is een vrachtwagen of een auto is een auto. Of een...
Als je kijkt naar, naar property deel. Het aantal verschillende dekkingen wat beschikbaar moet zijn in dat IDOS platform. Staat de teller geloof ik op 10. Maar goed, dat is en voor een gebouw. En voor een inventaris. En voor bedrijfsschade. En ja, zo maakt het dat je heel veel opties hebt en ook wilt hebben. Ja. Ik bedoel, we moeten wel blijven aanbieden wat we nu aanbieden.
Oké, maar dat is het uitgangspunt. Hè? We praten over die gestructureerde data en we vragen ons af hoe kunnen we daar meer uithalen. Daar wil ik ook graag een antwoord op aan het einde van deze podcast. Want er zit potentie in, Christy, voor die co-assurantiemarkt.
Ja.
Dat je zegt, ja, juist die co-assurantiemarkt, die kan hier meer uithalen.
Nou, we kunnen er zeker meer uithalen. De co-assurantiemarkt is natuurlijk een keten. We werken als makelaars samen met meerdere verzekeraars op één polis. Iedereen heeft zijn eigen verplichtingen om natuurlijk alle informatie te verwerken, vast te leggen en om uiteindelijk dat risico af te dekken. Dan wil je geen tijd verspillen aan het overvoeren van data, het overtypen, het interpreteren. Wat bedoel jij ermee? Wat bedoel jij ermee? Zo aan de voorkant die informatie gewoon al gestructureerd vast hebben liggen, dat die alle informatie aanwezig is om als verzekeraar een risico in te kunnen schatten, als makelaar om die vertaling te maken naar de klant, dan kan die keten gewoon goed functioneren en zijn we dus bezig met de klant en het risico en niet met administratie.
Ja, maar als jullie dan als leverancier, Roger, iets willen bouwen, dan kom je erachter dat er op heel verschillende plekken dubbel werk wordt gedaan.
Dat klopt, ja. En sterker nog, we komen wel eens bij makelaars die bijvoorbeeld zo'n polis document opmaken.
Ja, je pakt letterlijk een stapel papier nu.
Ja, een stapel papier inderdaad. Ja. Ja. Dat doen ze soms met Word. En hetzelfde bedrijf wordt dat gedaan deels vanuit Anva, met allemaal custom gedefinieerde veldjes, wat eigenlijk heel lelijk is. En ook nog een oude AS400 waar ze dan een document uit genereren.
Dus een oude AS400? Hoe oud is dat systeem?
Nou, 30 jaar.
Of zo. Oh, 30 jaar maar. Oké. Okay.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus ze doen op allerlei verschillende manieren, maken ze dan zo'n gestructureerd document, omdat er eigenlijk geen systeem is voor hun, waarmee ze dat allemaal in één keer netjes kunnen doen.
Nee, maar het zijn nog letterlijk de collega's, mensen achter een computer, underwriters,
Ja, gewoon met Word en soms zelfs met macrootjes, met een beetje hulp. Of gewoon een document gekopieerd en een beetje aangepast.
Ja.
Maar ja, je snapt het ook.
Moet jij dat ook doen, Michelle? Ja. Moet jij letterlijk dingen overtypen? Of zit je op dusdanig niveau in de organisatie dat je daar mensen voor hebt?
Nou ja, wij zijn een relatief nieuwe makelaar. We zijn 1 augustus vorig jaar, of 2021, pas begonnen. Dus wij hebben eigenlijk gelijk de start gemaakt naar IDOS. Dus we hebben gelukkig niet zoveel over hoeven typen.
Ja, of je komt van je vorige werk uit een organisatie waar dat gebeurde en je dacht, ik word hier gek.
Nou ja, daar hebben we inderdaad een bestaande portefeuille omgezet naar het IDOS platform. En ja, dan kom je van een systeem met platte tekst naar een IDOS platform. En ja, dat geeft wel een exercitie. Dus ik snap dat het voor veel makelaars wel een drempel is dat je je bestaande portefeuille moet overzetten.
Ja, maar wat ik er dus uit begrijp is dat er nog heel veel handwerk gebeurt omdat er systemen naast elkaar bestaan.
Ja, klopt.
Omdat er dus onvoldoende wordt samengewerkt of integraal wordt gewerkt. Waarin er integraal binnen de keten, zoals dat dan heet, de verzekeraars, de makelaars, de klanten, een naar de data wordt gekeken. Is dat de conclusie, Michelle?
Dat is wel de conclusie. Aan de andere kant is het ook wel heel begrijpelijk, want iedereen heeft een ander basissysteem. Hè. Er wordt binnen de branche gewerkt met Anva, met CCS. Er worden ook eigen systemen gebruikt. En dat wordt dan door heel dat bedrijf gebruikt. En niet alleen voor de co-assurantie.
Ja. Oké, maar dan kan ik me ook voorstellen, Roger, als ze bij jou komen, dat ze zeggen, ja, als we nou beter samenwerken, dan heb je ook een, laten we zeggen, lagere faalkosten, dat je minder problemen hebt, dat er, als we overzitten te typen, worden er toch ook fouten gemaakt?
Tuurlijk. Dus de business case voor dit soort systemen is eigenlijk niet zo heel moeilijk te maken. Dus wat dat betreft denk ik dat dat als je dat eenmaal kunt laten zien en aantonen dat er gewoon veel tijd, pijn en moeite mee te besparen valt, dat het dan wel gebeurt. Het is alleen natuurlijk moeilijk in zo'n markt. Hè, je hebt heel veel spelers. Dus er zijn volgens mij 110 leden of zo bij de VNB. Die wil je eigenlijk allemaal mee hebben. Dus dat je moet ook wel een paar frontrunners hebben die zeggen, oké, ik ga het gewoon laten zien dat het echt kan. En dan hobbelt de rest er wel achteraan. Of die zeggen van, ik ga dan wel mee.
En Michelle is zo'n frontrunner.
Ja.
Maar je had het voordeel dus dat je met een wit vel papier begon met je nieuwe bedrijf.
Klopt.
Ja, en dat maakt het leven natuurlijk ietsje makkelijker dan dat je 100 jaar aan assets bij je hebt, Roger.
Klopt. Ja, en hoe groter je bent, hoe moeilijker dat is.
De legacy die je dan meeneemt als bedrijf. Maar Roger, jij bent volgens mij een optimistisch mens. Althans, dat straal je wel uit. En je zei 8, hè, dus er is veel potentie.
Klopt.
Ja. Kun je nou eens een paar stukjes laaghangend fruit aangeven waarvan je zegt, ja, dat moeten we binnen nu en een jaar moeten we dat gewoon voor elkaar hebben boksen.
Nou, wat bijvoorbeeld best snel te doen is dat je een systeem maakt waarbij je alle openstaande quotes die je uitzet bij verzekeraars kunt overzien. En dat je die voor 1 of 2 branches in ieder geval alvast kunt invullen. En binnen de VNP zijn er 8 of 9 verschillende producten. Dus als je er al eens met 1 of 2 begint, zoals bijvoorbeeld bij brand, dat wat uitbreiden.
Maar wat heb ik dan precies als ik de openstaande quotes van brand in kaart breng? Wat krijg ik dan?
Dan heb je dus als makelaar heb je een heel goed inzicht in wat heb ik allemaal openstaan nu aan polissen die mijn, of eigenlijk aan quotes die de klant aan mij heeft gevraagd en die ik heb uitgezet bij de verzekeraars. En welke verzekeraars reageren eigenlijk snel? Welke zijn makkelijk? Welke doen moeilijk?
Dus het is gewoon een heel simpel offertesysteem, een soort Salesforce offertesysteem.
Ja, maar wel een flexibel systeem. Dus het is wel de bedoeling dat in de loop van de tijd dat je heel makkelijk veld een structuren kunt toevoegen, omdat het je wilt natuurlijk laag beginnen en dan steeds meer erin stoppen. Mm-hmm. Dus het is een ja.
Hoe doe je dat nu dan? Want je stuurt offertes uit en je vraagt offertes uit en
per mail en we houden het bij in Excel.
Wauw. Per mail en we houden het bij in Excel. Nou, dan zie ik de foutmarge oplopen. Want als je het 1 keer vergeet niet bij te houden, dan word je wakker s'nachts en denk je, ik had toch nog iets uitgestuurd naar die of die verzekeraar.
Ja.
Heb ik al 2 weken niks van gehoord. Het schiet me nou net te binnen.
Ja,
dat is natuurlijk wat er in de praktijk gebeurt.
Zeker.
Ja, dat Christy, dan moet je toch, dan word je toch, dan denk je toch, dat moet beter kunnen.
Dat denken wij zeker. En dat, dat maakt dan dat de VNB dus ook zeker zijn toegevoegde waarde nog kan leveren. En is inderdaad dan een mooi brugje naar het nieuwste project wat we aan het opstarten zijn. Dat hebben we Co-Polis genoemd.
Ja.
En kijkend naar wat we nu hebben met IDOS, EBS, het sanctieplatform. De bestaande systemen die we hebben ondersteunen wel een heel groot gedeelte van dat ketenproces. Maar die voorkant, die dus nog echt wel heel ongestructureerd is om die daarin te houden. Ja, daar gaan we nu mee aan de slag.
Dus je zegt eigenlijk de meer de achterkant van als een polis eenmaal loopt. Dat gaat via bijvoorbeeld via IDOS. Loopt dat wel goed? Daar zijn we data aan het genereren en daar kunnen we PDF's uitdraaien. Ja. Elke week, hè, Michelle, wat je zei, van je kunt rapportages draaien.
Ja.
Maar de voorkant, het commerciële traject aan de voorkant, dat is nog niet gestructureerd.
Nee,
En je zegt, daar heb ik een nieuw platform voor, Co-Polis, of kan dit ook in IDOS?
Nee, IDOS is daar een substantieel onderdeel van. Het gaat erom dat we de data die op bepaalde plek zit, dat we die samenbrengen. Dus IDOS blijft gewoon de plek waar al die objectinformatie, die dekkingsinformatie, die premieinformatie zit. Maar in Co-Polis hebben we daar eigenlijk de schil voor. Dat we zeggen van, nou, dit is een brandpolis, daar gaan we een nieuwe offerte voor opvragen. Dit is de meest recente lijst van alle objecten. Die gegevens komen daar vandaan. En dan ga ik mijn onderhandeling starten met de verzekeraars. En ga ik dus daar al beginnen met die data gestructureerd vastleggen. Ja. Ik ga niet mailen.
En Co-Polis is al live?
Nee, zover zijn we nog niet. Co-Polis zijn we echt letterlijk aan het opstarten. Dus we hebben een startgroep geformuleerd met 4 makelaars, 4 verzekeraars. En die gaan samen met ons, de VNB en met Venetre aan de slag om dus Co-Polis nu te gaan bouwen.
Te gaan bouwen. En wat is de deadline, Roger? Direct even Koeba de Horens.
Dat is een goede vraag.
Dat is een goede vraag.
De bedoeling is dat we dit jaar al wat live hebben wat werkt.
Ja.
Nee. Ik weet niet of dan alle producten daarin zitten, maar in ieder geval.
Oké, welk probleem zou dat voor jou oplossen, Michelle?
Nou ja, het mooiste zou zijn als daar natuurlijk als eindresultaat ook daadwerkelijk je polis uit komt rollen. Met al die informatie die je hebt afgesproken. Dat zou eigenlijk.
Ja, want nu is dat offertetraject dus mailen, Excel sheets dingen bijhouden, Word documenten timmeren waar polissen in staan. Daar hebben we het over.
Ja.
En dat wil je eigenlijk uit 1 systeem halen.
Ja.
Maar is het dan een goed idee dat een systeem van de branche is? Of ja, daar is natuurlijk ook weer markt. Ik bedoel, er zijn ook partijen die zeggen we hebben ons eigen systeem.
Ja, nou ja, en ik denk dat Christy nog wel wat te wachten staat op dat gebied. Dat blijft. Maar je moet daar een modus in vinden dat je het inderdaad ook aan je eigen administratie
Is het zelfs niet concurrentiegevoelig? Dat je zegt, ja, ik ben makelaar, ik concurreer met een andere makelaar. Ja, en ik heb unieke systemen waardoor ik snel kan werken. Vergelijk het met het verkrijgen van een hypotheek voor je huis. Al die banken adverteren met, je hebt binnen 3 dagen bij ons antwoord. Dat is onderdeel van hun unique selling point.
Nou ja, ik feliciteer de makelaars die binnen 3 dagen een antwoord kunnen geven.
Dat begrijp ik. Maar Christy, je begrijpt de parallel. Ja. Het is ook iets wat misschien des markts is.
Ja, nee, en de reden dat hier nu wel momentum van is. Hè, als branchevereniging zijn we natuurlijk, zoals we dat zelf zo mooi zeggen, voor en door de leden. Dit is echt een concrete vraag die dus wel vanuit de leden komt. Het proces zoals we het nu hebben staat onder druk. Programma Contractzekerheid is ook niet voor niets opgestart binnen de VNB. Omdat we gewoon zien dat we daar slagen in moeten maken om beter te performen als volledige keten. En het voorbeeld wat je noemt van een makelaar die zijn eigen systeem bouwt. Zeker, daar zijn ontwikkelingen in. Maar die hebben dan uiteindelijk alleen het voorkant voor hunzelf opgelost. Die verzekeraar krijgt nog steeds een PDF-document. Wat die volledig handmatig over moet voeren.
Ja, en dat wil je natuurlijk oplossen.
En voor ons geldt dan dat wij de hele keten willen faciliteren. En dan kom je wel weer terug naar dat datamodel. Dus als je wel het model hebt staan en de definities hebt staan. Dan zou iemand met een eigen systeem daar nog steeds wel op kunnen aanhaken. En dan krijg je die integratiemogelijkheden. En blijf je wel die oplossing houden om de hele keten te faciliteren.
Ik kan me voorstellen dat het goed werkt en dat het fijn is, Roger. Maar dat betekent dus dat de bouwers van de software en de leveranciers ervan, zoals jij, zullen moeten samenwerken om ook weer dingen op elkaar aan te sluiten.
Dat klopt.
Ja, en zijn jullie daar een beetje goed in?
Ja, dat hoop ik wel. Nou ja, goed. We hebben heel veel contacten met de verschillende leveranciers. Zijn het CCS, ANVA en Dias. Het zijn wel de 3 grootste.
Oh, het is wel een overzichtelijk rijtje.
Ja, alleen sommige verzekeraars hebben ook wel. Die zijn dan meer internationaal. Dus die hebben hun eigen internationale systeem. Maar tegenwoordig, veel van die systemen, die hebben toch allemaal API's of koppelvlakken op een of andere manier. Dus we werken goed met ze samen. En ze vinden het ook verder eigenlijk ook helemaal niet zo'n groot probleem.
Is er dan een verschil om met een Nederlandse grote verzekeraar te doen?
Ja, ik kan daar niet te veel over zeggen, maar die verschillen zijn er wel.
Nee.
Ja, dat is wel duidelijk. Kijk, het heeft ook te maken met investeringsmogelijkheden van partijen.
Ja.
Als jij een Nederlandse verzekeraar bent, dan ben je zelf in controle. En als je een buitenlandse makelaar of verzekeraar bent, dan ben je afhankelijk. Dus dan moet jij je buitenlandse partij wel overtuigen om hierin te investeren.
Michelle, dat programma Contractzekerheid, waar Christy het al even over had, dat is heel belangrijk, ook voor de VNB. Hè? Dat heeft er ook mee te maken dat je duidelijkheid wil bieden aan de klanten, dat je snelheid wil maken, dat je niet een jaar lang wil onderhandelen over een polis en dan is het jaar al voorbij en dan moeten we nog terug onderhandelen over de polis terwijl de brand of de storm al voorbij is komen waaien. Dus dat is een dingetje.
Ja.
Is daar een grote integratie met IDOS wat jou betreft? Waarin je zegt, ja, daar kun je echt samen stappen maken. En dan kunnen we echt professioneler worden.
Nou ja, je hebt in ieder geval de data beschikbaar in een gestructureerd platform.
In IDOS?
In IDOS.
Ja.
Contractzekerheid zie ik er wel een beetje los van eigenlijk. Het is meer de afspraken die we in de markt met elkaar maken. Over hoe gaan we het nou eigenlijk aanpakken, zo'n continuatie.
Ja, maar dan helpt het toch dat je geen discussie hebt over de dataset.
Nee, dat.
Want als er ook nog, er staat nu geloof ik 3 maanden voor. Of 1 januari tot 1 april bij die verlenging. Maar als er dan ook nog discussie over de dataset is, dan.
Ja, dat bespoedigt de zaken natuurlijk niet.
Ja.
Dat betekent afgekeurde polisversies, wat weer de wachttijd doet oplopen.
Ja. Christy, daarnaast is er ook nog zoiets als het sanctieplatform. Dat kent iedereen. Nou, zeker met de oorlog in Oekraïne en de sancties jegens Rusland en andere landen. Natuurlijk een heel actueel iets. Wat je hard nodig hebt als verzekeraar. Is daar ook nog laaghangend fruit waarin je dingen probeert te integreren?
Nou, dus ook die komt dus in Copolis weer samen. Hè, dat je daar je verzekeringnemer in hebt. Dat die check ook gedaan wordt. Wederom, je houdt de check in het sanctieplatform zitten. Ja, compliance en sanctie-eisen, ze gaan absoluut niet weg. Het is zeker niet het favoriete onderdeel van de financiële branche. Want we willen natuurlijk de klant helpen. We willen mooie risico's sluiten. Maar daar hoort ook het stuk compliance bij. En moet echt wordt steeds verder geïntegreerd in de processen en onderdeel daarvan. Soms hebben we daar ook nog wel veel op te winnen. Maar door het wel weer wederom in die keten gedachten te doen, door dat zo efficiënt mogelijk te doen, zijn we er, als het goed is, met z'n allen zo min mogelijk tijd aan kwijt en hebben we wel het maximale resultaat.
Ja.
Dus dan komt het uiteindelijk in de paraplu samen van, Copolis haalt dus de sanctiecheck op, we halen de IDOS gegevens op en de polis kan uiteindelijk EBS in. En dan heb je de keten gewoon echt helemaal ondersteund.
Nu is de kracht van de VNB dat jullie gevormd worden door zowel de verzekeraars als de brokers en dat die daarin samenwerken.
Ja.
En deze hele aflevering over het verzilveren van data gaat eigenlijk ook over samenwerking. En hoe we daar dus meer uit kunnen halen. En dus efficiënter en klantvriendelijker met elkaar kunnen samenwerken. Nou staat hier één broker aan tafel. Daar zijn we heel blij mee. Maar er staat geen verzekeraar aan tafel. Wat zou jouw oproep zijn, Michelle, aan de verzekeraars om hier een stap in te zetten?
Nou ja, voor wat IDOS betreft krijg ik helaas nog af en toe de melding van joh, je specificatie ontbreekt. Nee, die ontbreekt niet, maar je moet net even doorklikken.
Oké, dus je moet nog kleine opleidingen geven.
Ja, nou ja, dat is een hele schone taak voor het VNAB. Om inderdaad toch daar bij de verschillende partijen de druk op te houden. En,
maar zijn er ook verzekeraars die zeggen, sorry, ik werk niet met IDOS?
Nee.
Die zijn er niet.
Nee, het is meer dat bij de underwriters niet altijd bekend is waar je terug kan vinden. Of ze hebben geen inloggegevens voor het platform. Maar goed, dat zijn dingen die vrij eenvoudig.
En wat is jouw oproep aan jouw collega makelaars?
Nou ja, ik denk dat toch dit gestructureerde data is denk ik de toekomst. Ondanks dat ik absoluut niet wil vergeten dat als je een hele grote portefeuille hebt, dat je een hele grote exercitie hebt om het er allemaal in te zetten. Ik denk wel dat dit is waar we met z'n allen naartoe werken. Hè? In plaats van de Excel-lijstjes, de platte tekstlijstjes in Anva, is gewoon heel foutgevoelig. Zeker als je het op meerdere plekken aan het opschrijven bent. Dat is ja toch wel een beetje... Ja, langzaam maar zeker is dat achterhaald.
Wat mij opvalt, Roger, aan de antwoorden van Michelle, is dat ze zegt erin zetten. Alsof dat een soort menselijke handeling is die dan dus moet gebeuren om tot gestructureerde data te komen. Ze knikt erbij. Terwijl ik dacht, we leven in 2023, dus we leven in een tijd waarbij er allerlei start-ups zijn die op hele slimme manieren hele grote datapakketten kunnen maken die jullie dan weer kunnen gebruiken. Kijk naar de nieuwe tijd met ChatGPT, wat een soort AI-oplossing is voor alle antwoorden. Daar kun je ook over debatteren, maar in ieder geval zegt het iets over de intelligentie in IT.
Ja,
dus is er ook niet IT-intelligentie die ons hierbij kan helpen voordat ik allerlei tikgeiten naast elkaar zie zitten die alles moeten invoeren?
Ja, deels wel. Dus wat trouwens ook wel deels het IDOS-platform zit, is dat er informatie van buitenaf wordt opgehaald. En dus de overheid heeft allerlei gegevens over bijvoorbeeld objecten, property, die worden gewoon, dat wordt gewoon binnengehaald.
Kadaster.
Ja. Wij hebben koppeling met het RDW. Dus al die databronnen, dat wordt al gebruikt. Maar ultiem is natuurlijk wel ook heel fijn dat op zeker de grotere klanten die ook een eigen systeem hebben, dat die ook geïntegreerd kunnen worden. Want dan heb je een echte STP.
En wat is dan daarvoor nodig? Wat is dan jouw oproep om dat voor elkaar te boksen?
Ja, dat is, eigenlijk zou het zo'n oproep aan grotere klanten moeten zijn. Denk verder na dan alleen maar van ik lever iets aan een makelaar. Maar zorg dat je het op die manier kan aanleveren. Dat de makelaar het automatisch kan verwerken, kan goedkeuren. En op die manier die hele stroom eigenlijk van voor tot achter helemaal automatisch is.
Ja, ja.
En dat scheelt iedereen gewoon tijd en dus geld. Dus kan het ook misschien wel iets goedkoper.
En met grote klanten in Marine zou je bijvoorbeeld een hele grote... Hoe noem je dat?
Mask bijvoorbeeld. Ja. Of bijvoorbeeld Portaal met al zijn woningen. Of ja, zo zijn er een aantal hele grote partijen met tienduizenden objecten. Wat continu in beweging is. Dus dat is ook een heel gedoe.
En die doen eigenlijk nog niet mee, Christy. Ja.
Nee, de focus die we nu hebben is echt nog wel op het stuk uitwisseling tussen makelaar en verzekeraar. Maar daarbij moeten we zeker de klant natuurlijk niet vergeten. Want uiteindelijk doen we het ook voor de eindklant. Ja. Maar door eerst de basis op orde te brengen in de keten zoals wij die kunnen beheersen, heb je de standaard en kan je daarna richting je klanten zeker dat soort zaken optuigen. En misschien naar die hele mooie toekomst met AI-tools die de mooiste zaken eruit
Ik zie jou er toch een beetje bij stralen als we het daarover hebben.
Ja, uiteindelijk wel. Ooit hopen we daar natuurlijk te komen. Maar hebben we deze stap wel eerst te maken.
Helemaal tot slot, Roger. Als we nou elkaar over een jaar spreken en ik stel jou de eerste vraag opnieuw. Waar is het potentieel? Je gaf een 8. Is dat cijfers dan gezakt? Lees, er is minder potentieel omdat we meer bereikt hebben?
Ja, dat weet ik wel zeker.
Dan geef je een 7 of een 6.
Een 6, denk ik.
Ja. Oh, dan zouden we een grote stap hebben gezet.
Ja, dat denk ik wel.
Ik teken ervoor.
Michelle, haalbaar?
Ik hoop het.
Je hoopt het.
Ik hoop het.
Ja, ja ik hoop altijd wat meer dan hopen.
Ja. Nou ja, kijk, er is gewoon heel veel potentie. En de koopolis is er daar eentje van. Maar goed, ja, je moet heel de keten meekrijgen.
Ja, Christy, jij drijft dat voor, toch?
Gaat helemaal goed komen.
En die data is ook macht. Hè?
Dat vind ik scherp. Nog een groep luisteraars aanspreken met de zin data is ook macht. Dan zijn er toch een paar die denken, oh wacht eens even, dat past bij mij. De laatste om ook met ons mee te doen. In juni komt er ook nog een VNAB Visie magazine uit. Wat helemaal in het teken staat van het verzilveren van data. Dus dan gaan we waarschijnlijk een lang interview, Christy, met jou ook teruglezen.
wie weet. Maar in ieder geval verdieping op dit thema met allerlei verschillende specialisten die daar aan het woord komen.
En we zetten daar natuurlijk gewoon een QR-code naar deze podcast in. Maar dat hebben jullie niet meer nodig, want dan heb je al beluisterd. Want we zitten aan het einde van de podcast. Michelle Broekhuis, dankjewel. Roger Hendricks en Christy van Buren. Het was mijn genoegen om met jullie hierover in gesprek te zijn. Dit was Risk Has the Future van de VNB. Volgende maand natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Vergeet ons niet te volgen in jouw podcast app. Even een likeje geven, subscriben of commentaren geven. Mag allemaal. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.